Hallo, ik ben Koen van Oudenhoven en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Oog in Oog. De podcast van Crelan Bank waarin we van onze gasten te weten komen hoe zij met geld omgaan.
Mijn eerste loon, dat waren echt zo de modellenopdrachten. En dat werd uiteraard direct op de spaarrekening gezet.
En niks
meer.
Werd
nooit iets mee gedaan. Nee, ik ben ook niet zo, als kind zeker niet, een uitgeverstypje. Mijn moeder die herhaalt dat nu nog, als ze zo zeeklasse, bosklasse, dan gaven ze een centje mee. En nu kwam ik vrijdags terug met datzelfde centje.
Onze gasten van vandaag werd geboren in 1977 en is gekend als model, presentatrice en tv-persoonlijkheid. Haar grote doorbraak kwam er al in 1995 toen ze op 18-jarige leeftijd Miss België werd. Dit luidde ook de start van haar tv-carrière in als omroepster bij Kanaal 2 en later VT4. Door de jaren heen was onze gasten van vandaag te zien als presentatrice van diverse tv-programma's zoals Temptation Island, Huizenjacht en Grootse Plannen. En daarnaast presenteerde ze gedurende vele jaren ook de live tv-shows van Miss België. Toen haar activiteiten voor televisie op een lager pitje kwamen te staan, bewees onze gasten dat ze van meerdere markten thuis is. Zo startte ze haar eigen kledingwinkel en dat is ondertussen een succesverhaal dat al bijna 10 jaar loopt. In 2023 maakte onze gasten van vandaag haar entree op tv. Als Mumi, in het programma The Masked Singer. En dat bracht de bal aan het rollen, want sindsdien is ze niet meer van het schijnen weg te slaan. Zo was ze te zien in het programma De Verraders, als bondgenoot, maar ook als panelid in The Masked Singer, nam ze met haar zoon deel aan het programma Ver van Huis, was ze te zien in het programma Bestemming Xmas en onlangs nog in het één programma De Rugzak, waarbij ze de Kilimanjaro beklom. In haar geval hoeven we niet te spreken van een renaissance, maar kunnen we het een veronaissance noemen. Welkom, Véronique de Kok.
Hallo.
Véronique, bedankt dat je hier vandaag bent, dat je tijd kan vrijmaken voor ons. Hoe is het met jou?
Goed, ik vind het wel fijn om die intro's nog eens even te horen, zo is alles overlopen.
Ja, nog eens door de jaren heen gaan.
Ja, de veronaissance, dat is eigenlijk heel bizar, dat woord. Dat komt heel vaak terug nu.
Ik heb dat zelf ergens opgepikt.
Ja,
ik ga credits geven aan wie het uitgevonden heeft.
Bij Joe was dat ook. En Anneke begon daarover. Ik zei, maar dat is precies ingeburgerd nu.
Ja, inderdaad.
Dat is heel fijn.
Het was een van de eerste woorden die ik tegenkwam als ik mijn research wat deed. Dus. De krokusvakantie, iets leuk gedaan met de krokusvakantie?
Ja, wij gaan altijd jaarlijkse gewoonte skiën.
Skiën, ja.
Leuk. Dan is het keigoed weer. Allee, we hebben altijd geluk dat het heel goed weer is. Ja, en dan met gezin. Ik vind dat zo een van de leukste gezinsvakanties die er zijn. Zo.
Klopt. Ja. En waar ben je geweest?
We gaan altijd naar Oostenrijk. Ook al 16, 17 jaar hetzelfde. Ja. Obergurgel heet het. Dicht bij Solden. Heel leuke pistes.
Ja, absoluut.
Lekker eten.
Ook al
tof.
Heel mooi gebied.
heel mooi gebied.
Wij zijn ook nog eens geweest. We hebben op een ganse week geen wolk gezien. Ik denk dat bij jou ook.
Geen, maar geen wolk.
Geen wolk. Geen wolk,
niks.
Hè? Het enige dat je zag was wat de uitstoot of uitlaten van vliegtuigen.
Dat
was het enige dat we naar een wolk gingen. Maar voor de rest...
Fantastisch.
Ja, het was...
goede sneeuw. Alles was top.
Het was inderdaad... alles klopte. Véronique, ik ga beginnen bij het begin. 1995. Jij wordt Miss België. Het grote publiek leert jou kennen. Ik heb het in de intro gezegd, jij was nog maar 18 jaar toen. Wat voor een impact had dat op dat moment op je leven?
Ja, maar wat voor een impact is dat? Ja, ik zat op de meest strenge school die er was. Redelijk beschermend opgevoed. Dus dat paste eigenlijk totaal niet in het plaatje van mijn ouders. Vooral van mijn vader. Van, dit is het niet. Dit gaan we niet doen. Zo. Oei. Dus daar hebben we wel eigenlijk voor moeten vechten. Het comité van Miss België toen, dat was... très sévère, dus heel streng, heel correct. Pas op, niks op aan te merken. Want voor mijn ouders is dat een onbekend terrein, een onbekende wereld. Dus mijn vader was er heel vaak bij als ik opdrachten had. Dus die zag dan wel dat het goed was, dat het oké
was.
Hij was gerustgesteld. Ja. Maar voor mij was dat een groter contrast van de schoolbanken in uniform tot aan die glamourwereld. Ja, dat kon je niet hebben. Hè?
Ja, want eigenlijk, je deelname in Miss België was dat niet... Ergens ook een verderzetting van het pad dat je toch al misschien een beetje ingeslagen was. Want het jaar daarvoor ben je Miss Vlaanderen geworden, denk ik.
Ja. Het is eigenlijk allemaal gestart. Dan gaan we 2 jaar ervoor, naar 93, in een manege bij ons in Schilde. Gewoon. Maar ik was een halve jongen, hè. Echt zo een boys girl. Hè. Ja. Nooit hakken, nooit geschminkt, paardenstaarten, jeans. Dus je moet je dat voorstellen. Echt zo de sneakers op de manege tussen de paarden. En dan was er iemand die daar ook een paard had staan. Die hadden een groothandel van kledij. En die deden een overstokverkoop in dan de manege zelf. En alle meisjes die daar aan paard reden, die mochten dan mee defileren. Giechel. Oh, wij gaan eens defileren, zo meer dat. Mm-hmm. En blijkbaar was er iemand van een bureau of een scout, die kwam naar mijn ouders en zei, je dochter... mijn ouders lag je daar weg. Van, yeah, right, dat zal wel zijn. Ja, en dan toch eens gekeken, mijn moeder, van, wat is dat voor een bureau? Dat was dan toch ook een van de grotere in België. Toch eens gaan kijken. Ze hebben een foto toen ter plaatse van mij genomen, maar ook weer heel natuurlijk. En hadden die mij zelf gecontacteerd van, doe er niet mee met onze jaarlijkse modellenwedstrijd. Mm-hmm. Dat zogezegd de nieuwe talenten van dat jaar werden voorgesteld. En ik won dat. Ja, ik vond het dan wel spannend, ja, natuurlijk. Hè, omdat dat dan volledig buiten mijn comfortzone was. Was ik automatisch ingeschreven met dan een soort van andere modellenwedstrijd, mm-hmm, was er nog altijd. En die won ik ook. Ik zeg, oh, deze is plezant. Ja. Naar mijn gevoel was dat, ik moet hier niks voor kunnen en ik win dat al. Ja. Dus deze is wel heel fijn. Ja. En dan was er naast de modellenverkiezing een mannequinverkiezing. En dan van de mannequin ineens een misverkiezing. En dat was echt zo'n sneeuwbaleffect. Van het een, mm-hmm, werd er zo ineens ingeschreven en getuimeld in het ander. En ik vond dat dan uiteindelijk wel plezant. Ja. En dan zat er een ancien Miss België in een jury ooit. En die zei, ja, je moet meedoen, Miss België. Ik zeg, nee, dat is veel te ver gegrepen.
Dat is een stap te ver. Ja,
voor mij leek dat, want dat was toen, als ik kind was, de enige avond op het jaar dat ik laat mocht opblijven. Ja. Miss België vroeger,
dat was een hele grote show. Ja.
Dat bleef er voor thuis en dat was wauw. Ja, in mijn geval waren dat zo de prinsessen, het onbereikbare vooral. Mijn moeder had mij dan toch achter mijn rug ingeschreven.
Ja, zo vaak.
Ja. Kregen we zo'n brief van, de preselecties. Ik zeg, nee, geef dat niet. Zo'n hè. Ik denk dat er bijna 1000 inschrijvingen waren. Ik zeg, ja, mama, maak je geen illusie. Hè? Allee, wat zou ik nu... Allee. Ja. Oh, vreselijk. En het dan toch winnen. Dus ja, dan is het ineens heel snel gegaan.
In een andere wereld dat je
letterlijk, echt wel, ja. Ja.
Want je hebt dan ook een soort modellenwerk ook gedaan op bepaalde leeftijd?
Ja, jarenmodellen werk gedaan. Ja.
En want je was dan toch nog vrij jong. Hoe ging je dan zelf om met die... Ja, er worden toch bepaalde vereisten aan het uiterlijk gesteld. Zeker toen? Of had je daar niet zoveel last van?
Als je model bent, als jong meisje, ze worden ook gecast als model voor jong meisje, niet als madame. Dat matcht niet.
Ja, dat is inderdaad verschil.
Vereisten. Normaal de vereisten zijn, je moet minstens 1,77 meter zijn. Daar haal ik dus al ver van. Ja. Ik ben van 1,70 meter. Dat heeft mij eigenlijk nooit gestoord. Okay, nee. Ja. Ja. Nee.
Omdat soms hoort dat meisjes daar wel een stukje...
Ja, maar ik denk dat vooral meisjes zijn die dan zo in het Parijse leven, samenhokken of in Milaan, echt zo de high-level models, die wel. Hè. Ja. En die mogen dat niet eten. Ja, voilà, allemaal. Gelukkig geen last van je.
Voilà, oké, top. Des te beter. Nee. Nu, je hebt op een bepaald moment ook aan Miss Universe deelgenomen. Dat is een gevolg van. Hè? Ja. En je hebt daar een ontmoeting gehad met Donald Trump, heb ik ergens gelezen. Maar dat was niet hoe je zou willen voorstellen, denk ik.
Nee. dat is natuurlijk een van de voordelen. Als je Miss België wint, dan mag je deelnemen aan de internationale verkiezingen. Je hebt zo Miss Europe, Miss International, Miss World en Miss, Miss Universe. Miss World was voor mij de eerste topper. Dan mochten wij een hele maand in Zuid-Afrika zitten. 3 dagen met Mandela rondgetoerd.
Amai.
Waanzin. Ja. Kan ik aan niemand beschrijven wat dat eigenlijk... Dat voelt u nog zo groot.
Ja,
fantastisch. Ja. Die MNZ is gewoon... Ik snap het wel. Ja. Ik snap het helemaal dat iedereen er zo van in de ban is. Maar natuurlijk dan Miss Universe was toen in Las Vegas ook weer een maand. Heel Amerikaans, ook qua organisatie. Dus dat verschil met Miss World, wat dan in Engelse handen was ook weer heel groot om te zien. Ik was nog altijd maar 18, dus je moet het ook weer in die context zien. Dat jaar voor het eerst overgenomen door de organisatie van Trump, die toen nog in de media zat met heel veel dingen. En ik snap ook waarom hij dat per se wilde organiseren. 80 meisjes in bikini.
Ja.
Ik begreep het meteen van dag 1 helemaal. Ja. Ja. Want meneer Trump vond het natuurlijk interessant om onaangekondigd de backstage binnen en
even
buiten
te wandelen.
En uitgebreid van kop tot teen iedereen te bekijken.
Ja.
Vreselijk figuur. Ja.
Past een beetje bij het beeld, denk ik, dat iedereen van hem heeft.
Maar bon, zwart. Ze hebben er zelf voor gekozen. Hè?
Ja, voilà.
Dat ze er dan mee doen wat ze willen doen.
Oké, inderdaad. nu, na die verkiezing van Miss België, ga je aan de slag in de tv-wereld. Wat
dat
toen
in datzelfde jaar nog.
Ja, wat dat toen eigenlijk ook wel heel vaak gebeurde. Ja. Dat de winnares van Miss België dan uiteindelijk...
Maar ik had dat toen niet verwacht, omdat ik toch maar 18 nog maar was. En ik was ingeschreven voor vertaler-tolk toen. Ik was begonnen in oktober. En in december stonden de toenmalige, het bekende duo Mike en Guido. Bijna letterlijk al een zeur, wilde jij niet komen omroepen?
Ja.
En dat is ook weer eigenlijk een hele leuke anekdote. Dat was toen 5 dagen in de week opnemen in de studio waar VTM zat. Dus waar de grote omroepsters, presentatrices zaten. Anna de Baats, Lien Wezenbeek, deze van Kouw. Dus de grote iconen van die tijd. En mijn moeder die zei toen van, ik ga dat nooit vergeten, omdat ik twijfelde van, ja, maar ik ben net ingeschreven en die studies, en dat kan ik niet combineren, hoe gaan we dat dan doen? En onze mama zei, neem dat BV-gedoe dan gewoon maar even bij. Dat duurt toch nooit niet lang. Dan kun je nadien terug gaan studeren.
Ja.
En wij lachen daar nu, denk elk jaar weer bij heb.
Ondertussen
weet je nog, mama, zoveel jaar later, dat is nu 30 jaar geleden, maar dat is eigenlijk niet allee, ik vind niet voorstellen dat we nog altijd in dat circus meedraaien, dus dat is wel grappig.
Ja, op een bepaald moment, je zegt het, je bent 8 jaar, geen ervaring.
Niks.
Ja, hoe zet je die stap dan om ineens voor een camera te gaan zitten?
Bibberend en bevend, letterlijk. Ja. Ja, je hebt ook totaal geen coaching. En dat vond ik... Dan heb ik ze achteraf dat wel gezegd. Ik heb dat eigenlijk wel kwalijk genomen. Ik zeg, je kunt mij toch niet zo voor de leeuwen gooien? Want dat is nog voor de zender niet, nog voor mij.
Tuurlijk,
allee. Ja. Oh, en als ik die beelden nu terugzie, dat is gewoon schaamtelijk.
Ja,
dat is niet leuk. Nee, niet leuk.
Nu, je start dan bij Kanaal 2 als presentatrice. Na een aantal jaar ga je naar VT4. Waar kwam die overstap?
Aanvraag gekregen. Aanvraag, de vraag gekregen toen.
Was toen ook nog een relatief nieuwe zender, denk ik, VT4.
Die bestond maar ook weer, die kregen een nieuw imago. Ja, en dan elke dag was er toen een vaste omroepster.
Ja.
Dus ja, die hadden een hele nieuwe wind, een nieuwe pad dat ze opsloegen. Ja. Ja. Ik vond dat wel tof, leuk. Ja.
En het is altijd leuk om gevraagd te worden, natuurlijk.
Ja,
sowieso. Hè.
Als het voor leuke dingen is, toch?
Ja, absoluut. Ja. En dan op een bepaald moment mag je programma's beginnen presenteren. Ik heb daarnet gezegd, Temptation Island zit daarbij.
7 jaar huisjacht gedaan. Ja, mijn man kan dat. Move like Mike.
Maar leuk. Het verschil dan tussen omroepster zijn en een tv-programma presenteren lijkt mij als leek toch wel vrij groot, nee?
Ja, als je een aantal jaar hebt omgeroepen, dat liep eigenlijk een beetje synchroon met heel veel avondpresentaties doen voor bedrijven. Dus qua podiumervaring, microervaring, dat had ik ondertussen al wel. Maar natuurlijk, het voordeel is dan wel dat je echt met mensen kan een gesprek hebben. Ja. Want omroepen is gewoon ik in de camera, en mijn tekst en klaar. Maar dat is wel veel leuker natuurlijk. Ja. Als je ineens een programma mag doen. Ja, spelprogramma, huizenprogramma, datingprogramma. Ja, dat was altijd heel erg fijn. Ja.
De productie die erachter zit, is dat niet totaal anders? Want zoals je zegt, oké, je kan dan interactie hebben met mensen. Maar er zijn natuurlijk ook 20, 30, I don't know, mensen daar rond. Had je daar geen...
De productiehuizen, daar heb je wel contact mee natuurlijk. Ja. En die ken je op den duur. Op den duur is dat ook jouw vaste crew.
Ja.
Die mensen waar ik 7 jaar huis heb mee gedaan, die zie ik nu nog. Dus dat is echt zo...
Bijna familie.
One of the gangs. En je ziet die terug. En dat is precies of vandaag of morgen.
Ja, die jaren hebben er intussen gezeten.
En je pikt gewoon terug. Nee, dat is...
Dat gaat vlot.
Dat is heel vlot. Dat is heel vlot,
Wat vond je persoonlijk het leukste programma dat je mogen doen hebt?
Oh, dat vind ik een hele moeilijke. Dat vind ik, dat moeten we eigenlijk niet vragen. Oh, het leukste programma. Dan denk ik dat ik toch zou gaan voor de adrenaline van een liveshow.
Ja.
Ja. En dat moet niet per se de Miss België-show zijn, maar dan heb je een in-ear in. Je hebt multicam, dus verschillende camera's. Die stress van die adrenaline omdat dat live is... Mm-hmm. Dat vind ik wel leuk.
Ja?
Ja, dat vind ik wel tof. En dat is gewoon 3-2-1 gaan. En er mag niks verkeerd lopen.
There's no way back.
Tot dat gedaan is. Ja, dat vind ik wel tof.
Ben je iemand die onder druk
het beste
misschien iets meer presteert dan...
De Oxo-vijvers? Mensen... Absoluut.
Ja,
ik heb dat nodig. Zo'n beetje die een drive. Dat helpt u.
Dat maakt je scherper of bewuster.
Wel, wel. Ja, ja. Maar het moeilijke dan is met een live, als jij iets aan het zeggen bent, van het vertellen, en ze beginnen ineens in je oor van alles te zeggen, maar jij bent nog in je zin bezig, dan moet je dat zo natuurlijk mogelijk blijven laten overkomen en toch hopen te verstaan. Maar dat is maar dat is soms...
Ja, of de momenten, we gaan nu naar een filmpje kijken en dat filmpje komt niet.
De volgende act staat niet klaar. Ja. Lul nog maar 2 minuten. Ja, ja, begin maar, hè.
Ja. Oh, ja.
Ja, dat is soms...
Zijn de stressmomenten dan van zo...
En vooral als uw co-presentator, die Franstalig is, geen Nederlands verstaat, en je legt daar een mopje of je begint daartegen en je bekijkt dan zo
dat
naar
je...
Dan is het echt wel trekken.
Ja, inderdaad. Ja. Kan ik me voorstellen. Ja.
Maar dat is leuk. Ook dat is plezant.
Ja, dat hoort erbij. Dat hoort erbij, ja. Ja. Je hebt ooit gezegd dat tv maken of voor tv werken een van je grote liefdes is. Dat je dat heel graag doet.
Ik ken ook geen andere... professionele liefde, hè? Dus ik weet dat niet. Ik kan niet vergelijken.
Wat ik wel... Allee, nu met die podcast te maken, zie je soms iets achter de schermen, dus weet je hoe dat eraan toe gaat. Had jij nooit het... Was niet een stukje van de magie van tv weg, het moment dat je voor tv begon te werken, of is dat altijd gebleven
bij
jou?
Nee, dat vind ik nou totaal niet.
Nee?
Nee. Nee, op geen enkel vlak.
Omdat
de mensen
vaak
waar
ziet,
je mee werkt, de producties, de gasten die je hebt, nee, totaal niet.
Nee.
Nee.
Ook omdat... Vaak als je weet van oké, een tv-programma ziet er op tv zo uit, dat is allemaal fantastisch, dat is perfect geëdit. Maar als je dan achter de schermen weet hoe dat tot stand gekomen is, dan... Voor mij neemt dat toch een stukje van de magie weg. Het kan niet anders natuurlijk. Maar nee, heb jij dat niet?
Nee, eigenlijk niet.
Nee, oké, dat is bij mij iets dat ik...
Pas op, ik heb voor Fox heel veel junkets gedaan. Junkets, dat je zo bij filmpremières de acteurs moet interviewen zo. En dan krijg je per acteur of per artiest krijg je dan 5 minuten om je vragen te stellen. Ja. Dat heb ik wel gehad. Ook omdat dat dan internationale sterren zijn. En Joe Barrymore, noem op. Ja. Maar die viel dan in het positieve mee. Want dat was niet echt een idool. Allee, ik zag daar niet echt naar op. Maar die was zo spontaan. Gewoon over mijn schoenen. En die was kei los. En, maar wat ik dat dan wel bij had. Hugh Jackman.
Ja.
Ja, dat was dan volledig een domper. Ja. Daar keek ik dan wel naar uit. En dat was echt... Ja, ik ga het woord niet zeggen, maar ze zeggen, geen een toffe
man. Ze zeggen wel eens never meet your heroes of
ja,
never meet
wel,
your idols.
Ja, dat was
maar,
duidelijk.
Omdat
je
alleen teleurgesteld...
Dat vond ik dan heel jammer.
Ja, omdat je daar zo naar uitkijkt.
Dat vond ik echt heel spijtig,
ja.
Dus op dat vlak is de magie dan soms...
Een beetje weg, ja. Alhoewel ik soms ook denk van, die mensen kunnen ook eens een slechte dag hebben.
Ja, dat heb ik toen ook gedacht van, amai, jij bent met verkeerde
benen. Ja, voilà, misschien. Ja, en misschien had Drew Barrymore net een hele goede dag en was die een dag later.
Oh, die was zo spontaan. Amai. Ja, heel tof met hem.
Ja, dat is wel leuk. Zou je nog een eigen tv-programma willen maken vandaag de dag?
God, dat heeft niks met willen eigenlijk te maken. Je weet dat je altijd met golven, hè?
Mm-hmm.
En nu is dat heel hard de jongere garde die opkomt en die de ster van het moment zijn. Ik ga naar de 50, dus je moet daar realistisch in zijn. Ik heb die droom eigenlijk al heel lang...
Opgeborgen.
En ik mag er wel bij toevoegen dat ik al zoveel dingen heb gepresenteerd.
Je hebt die dingen ook kunnen doen.
Het moet niet. Maar ik vind het zo leuk.
Ja.
Allee, ik heb nu 9 jaar geen tv meer gedaan als dragende rol.
Mm-hmm.
Je hebt het in de intro gezegd. Ja. In 2 jaar geleden ben ik terug opgepikt. En ik vind het gewoon heel leuk al die programma's terug te mogen meedoen. Mm-hmm. Maar wat dat nu echt in een lead vorm moet zijn...
Gewoon op... Dat, nu is het ook heel leuk,
heel plezant.
Ja.
Ook omdat ik die mensen van vroeger allemaal achter de schermen terugzie. Ja. En dat is zo fijn.
Dat is fijn, ja. Oké, we komen daar straks op terug, Veronique. Maar we zijn hier natuurlijk vandaag ook om te praten over hoe jij omgaat met geld. Hè. Dat is een beetje de essentie van, van deze podcast. Het concept is duidelijk. Ik ga 8 vragen stellen, dat zijn de vaste vragen. We gaan te weten komen hoe jij omgaat met geld. Dus ik ga ons niet langer in spanning houden. De eerste vraag, Veronique, hoe heb jij met geld leren omgaan? Heeft iemand jou daarbij geholpen of heb jij dat zelf wat ondervonden?
Ik kom uit een... ik kan even schetsen. Mijn oma is enig kind, mijn moeder is enig kind, ik ben enig kind. En mijn oma heeft vroeger 2 schoenwinkels gehad, een snoepwinkel gehad. Zeer, zeer ondernemende vrouw. Altijd werken, 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 werken. Dus de mentaliteit was wel geld verdienen, geld verdienen, geld verdienen. Ja. Dus dat zat er al... Ik heb dat letterlijk met de paplepel meegekregen. Mijn moeder ook, mijn vader ook, dat is echt... Werkt, nu nog, die mensen gaan naar de 80.
Ja.
Die werken niet, maar die zijn heel de tijd bezig met noest met de winkel. En inderdaad. En de facturaties voor dat. Dus die zijn heel de tijd in die een business zit, constant daarover bezig.
Ze kunnen dat niet uitzetten.
Ik ook niet. En dat is een frustratie. Mijn man zegt dat dikwijls van, jij doet zoveel verschillende jobs. Ik heb een winkel, ik heb dat. Allee, zoveel verschillende takken die we bewandelen. En ik heb nooit mijn rust.
Mm-hmm.
Ik heb een doel voor ogen, je werkt naar dat doel. En een normale mens, je zou dan content zijn, berust van, oké, we zijn daar. Nee, ik zit dan met mijn neus met volgende.
Volgende doel, ja.
Ja, en dat is, ik heb die rust nooit op dat vlak.
Maar dat is teken dat je dat zelf ook niet zoekt. Dat je dat,
ja, maar
dat,
dat is ingelepeld zo. Dat met mijn oma was dat juist hetzelfde. En meisje, ik weet niet dat ik nog amper kon lopen. Kindje, dat je zelfstandig altijd zei, dat je nooit voor iemand moet afhangen, dat je eigen boontjes kunt toppen, dat je centen kunt verdienen. Dat, allemaal zo dat.
Ja.
Dag in, dag uit, dag in, dag uit. Dus dat is,
geconditioneerd.
Niet moeilijk dat dat er zo uitkomt, ja.
Ja.
Ja, dat is zo, hè. Ja,
ja. Oké. Wanneer heb je voor het eerst geld verdiend? En wat heb je met je eerste loon gedaan? Weet je dat nog?
Goh, ik heb eigenlijk nooit een vakantiejob gedaan, dus op dat vlak zou ik het niet weten. Vind ik nu wel jammer, want mijn oudste is nu 20 en ik vond het dan wel leuk als hij zo'n vakantiejobjes deed. Mijn eerste loon, dat waren echt zo de modellenopdrachten.
Ja.
En dat werd uiteraard direct op de spaarrekening gezet.
En niks
meer.
Daar werd
nooit iets mee gedaan.
Nee,
ik ben ook niet zo, als kind zeker niet, een uitgeverstypje. Mijn moeder die herhaalt dat nu nog, als ze zo, zeeklasse, bosklasse, dan gaven ze een centje mee. En nu kwam ik vrijdags terug met datzelfde centje. Ik had niks opgedaan.
Nee,
dus mijn moeder zei wel van, we zagen dat wel, dat jij zo wel niet zo het toonramen in deuren gooide. Ja. Nee,
toen al toch een beetje bewust van... Ja.
Dat is een aard van beestje, ja.
Oké. Ben je vaak met geldzaken bezig?
Misschien niet genoeg. Ik heb 2 jaar geleden meegedaan met Verraders, toen Charlotte meedeed. En die is natuurlijk dag in dag uit met geld bezig. En die zegt mij dat constant. Toevallig gisteren nog met elkaar rond deze messen geweest. En dan zei ze dan van, ik moet toch bijna bevallen. Kom eens langs, want dan ga ik het u eens uitleggen. Over beleggen en toestanden.
Ja.
Ik ben daar denk ik te weinig mee bezig. Ja, het brengt toch allemaal niet ook niks op. Hè? Dus misschien zou ik er eens iets mee moeten doen. Hè?
Ja, misschien. Heb je voor geldzaken natuurlijk meer dan beleggen? Heb je begeleiding op andere gebieden dan? Of doe je alles toch wel wat in eigen beheer?
Goh, begeleiding. Dat is ook weer de bomma. Die kocht appartementen en die verhuurde dat. Mijn moeder die deed dat dan. Mm-hmm. Mijn vader doet dat. En ik denk, met mijn eerste tv-contract, ik woonde nog thuis, ik was 18. Dus met die centen heb ik ook mijn eerste blokjes gekocht. Mm-hmm. En die verhuur ik nu nog altijd. Dus dat zijn zo mijn beleggingen. Ja. Dat is mijn investering.
In de stenen meer,
altijd,
ja.
Altijd baksteen. Ja. Altijd. Of dat nu nog slim is, dat weet ik niet. Want met huurders werken is ook niet altijd heel evident.
Het is een bluts met de buil, maar... Ja,
zwart. Dus voorlopig zit dat nog altijd ook weer door niet beter te weten misschien. Alleen maar in baksteen.
Ja, oké. Okay. Ja. Aan wat geef je graag geld uit?
Baksteen.
Baksteen. Enkel bakstenen of zijn er toch nog zaken?
Nee, jawel, jawel. Uiteraard, uiteraard. Wij gaan heel graag lekker eten.
Ja.
En wij reizen graag. Dat zijn wel dingen waar we wel wat centen aan kunnen geven. Ja. Voor de rest doe ik niet te zot.
Niet te zot, oké. Okay.
Nee, dat is echt waar. Ik doe geen gekke dingen.
Ja.
Nee.
En wat geef je niet graag geld uit?
Dwaze dingen, stomme dingen. Ja, een zoveelste paar schoenen voor mijn zoon, die net er al 30 heeft, dan denk ik, waarom?
Ja.
Nee, daar kan ik dan over vallen.
Ja. Nee, dat is te snappen.
Dan denk
ja.
ik, allee, gast, kom.
Je kan maar één paar aan doen natuurlijk.
Voilà.
Dus, ja.
Voilà. Pas op, ik heb ook heel veel paar schoenen, maar dat is dan voor elke gelegenheid iets. Zo. Ja. Maar niet 20 dezelfde witte sneakers. Dan denk ik, nee. Ja, domme dingen, daar kan ik je geld uit geven. Nee.
Oké. Okay. Hoe ga je zelf om met druk en verwachtingen van de publieke opinie? Als het gaat om je uitgaven, ben je daarmee bezig? Wat dan mensen denken of zouden kunnen denken? Of...
Goh, het stoort de... Ik zweeg het in de verleden tijd. Het stoorde mij vooral vroeger dat ze altijd zeiden van oh, en die popemie, en die had altijd rijke mannen. En dan denk ik, je zou eens moeten weten. Dat heeft mij enorm gestoord.
Dat is die stempel of dat stigma.
De bij met de zogezegde rijke mannen dan. Maar dan, ja, ik denk dat we daar nu al wel door zijn. Ja. Ik denk dat we dat wel zeer goed kunnen doorkijken nu. Ja.
Maar het is niet dat je zegt van ik ga iets nieuw kopen en wat gaan de mensen denken daar?
Nee, dat totaal niet. Nee. Ik had dat vroeger wel. Toen ik een auto kocht, dan parkeerde ik die achter de hoek. Dat ze toch maar niet zouden zien wat ik reed.
Ja.
Nu zou ik hem zelfs voor de deur binnenrijden.
Ja, je hebt er uiteindelijk voor
gewerkt.
Voilà, inderdaad.
Absoluut. Dus, absoluut.
Heb je in het verleden financiële fouten gemaakt? En zo ja, wat heb je daaruit geleerd?
Goh, wel, ik denk dat ik zo goed beschermend ben opgevoed op dat vlak, dat ik dat gelukkig gehad vasthouden, nog niet heb meegemaakt.
Dat kan. Dat is,
dat moet pijnlijk zijn. Ja.
Ja.
Oeh, nee.
Ja, nee,
dat
kan altijd.
Nee, dat heb ik nog niet meegemaakt. God behoede me.
Houden zo.
Ja, houden zo. Ja.
Heb je ervaring met beleggen?
Totaal niet.
Niks, 0,0?
Nee, niks. Nee. Niks. Ik ken je wereld ook niet. Nee. Dus ik weet ook niet, hoe moet eraan beginnen? Hoe weet je wat dat goed is? Dat is volledig onbekend terrein.
Mm-hmm. En is iets waar je open voor staat?
Ja.
Ja.
En wel, ik zei het, ik heb dat aan Charlotte gevraagd. Mm-hmm. En die,
toch een keer laten informeren.
Ja. Dus, zij gaan mij eens een paar dingen... Ja,
ja? Nee.
Ik ken er te weinig van.
Ja. Maar dat is vaak het gegeven. Mensen, ze kennen het niet of ze hebben geen tijd. Maar daarvoor bestaan er mensen die je kunnen begeleiden.
Maar ja, dat is ook
of
zoiets. Moet je daar dan constant mee bezig zijn? Dat, is ook weer
dat kies je zelf. Hè. Je kan kiezen om dat zelf te doen. Hè. Vooral jongere mensen kiezen daar toch iets meer voor om het wat zelf op te volgen.
Maar je moet er toch al iets van kennen. Hè?
Maar natuurlijk, de vereiste is natuurlijk dat je er ook een beetje in verdiept. Een andere optie is dat je het een beetje uit handen geeft. Zoals je, als je zelfstandige bent, een boekhouder in dienst neemt die ook voor jou dingen kan doen of jou kan adviseren. Kan je even goed voor je beleggingen doen. Dus je hebt daar ook de keuze in om je te laten begeleiden. En mensen met expertise het voor jou een beetje laten in te vullen. En uiteraard kunnen en mogen adviseurs niks doen dan niet binnen jouw behoeftes en profiel past, zoals dat dan heet. Ja, ja. Als jij zegt van ik wil geen risico of ik wil niet in aandelen of whatever, dan moeten ze daar ik. En dan wordt dat op die manier
maar
ingevuld.
Maar geen risico, is het niet altijd meer risico?
Er zijn zaken die eigenlijk quasi risicoloos zijn. Maar als je zegt van ik wil ook wat... Een hoger rendement.
Dan zit al
het is het een of het ander. Dus dat is een beetje de keuze die je moet maken. Maar de tip is daar, als je zelf niet daarmee bezig wil zijn of kan zijn, laat u begeleiden.
Ik zou het wel willen, maar ik ken er te weinig van. Mm-hmm. Ik weet niet waar ik moet starten.
Ja, dan begeleiding. En dan leer je zelf ook. En dan kan je ook zelf bepaalde stappen ondernemen. Dus,
Voilà.
Goed, Veronique. En ik sluit altijd de financiële vragen af met een...
Maar je zit er al door.
De financiële vragen. De clichévraag, maakt geld gelukkig?
Goh, normaal zegt iedereen, nee, maar dat is tuurlijk wel. Uiteraard wel. Want als je het niet hebt, ja, dan kun je niks doen. Hè. Kun je niet reizen, kun je niet geen citytripjes plannen met je kinderen. Mm-hmm. Kun je geen herinneringen maken. Nee, tuurlijk. Tuurlijk maakt geld gelukkig. Ja. Daar werken we ook voor. Hè.
Ja, absoluut.
Nee. Ja, ja.
Goed, Veronique, op een bepaald moment werd je contract bij VT4 voor televisie niet verlengd.
Ja, dat waren andere bazen. Hè. Woestijnvis kwam toen, had toen VT4 eigenlijk overgekocht. Dus heel veel contracten werden toen stopgezet. Mijn contract was toen net die periode dat jaar ook gedaan. Ik was toen hoogzwanger van mijn jongste. Dus voor mij kwam dat eigenlijk als zo van, oh, niet erg, ik heb mijn roze wolk, ik heb mijn baby. Dus dat maakte mij eigenlijk niet uit. Ik ging toen naar de 40, dus... Toen, in die tijd, was dat als vrouw, als gezicht, was het klaar. Dus ik had mij daar letterlijk echt bij neergelegd. Die boek is toe, het is mooi geweest. Ik heb nu mijn kindje. Ik had ook totaal geen rancune. Ook geen... Allee, dat was positief.
Je kon het aanvaren.
Ja, dat was klaar. Dat was klaar. Maar dan ineens, ja, zo die kleine is aan 2 jaar, die gaat naar school. Ik heb geen zittend gat. Wat gaan we doen?
Ja, voilà.
Ja, ik vond mij nu wel iets te jong om op pensioen te gaan. Ik zeg, nee, dat moet toch niet. En vandaar dan altijd in de mode gezeten. Heel veel defilés toen ook nog lopende. Zelf een winkel begonnen. En die bestaan nu in september 10 jaar.
Het is 1995.
Ja, ja. Ik de naam hebben. Ik zeg, ja, hoe gaan we die noemen? Zeg, we gaan er sowieso met een naam bij zitten. En dan mee het jaar waarop alles begonnen is.
Ja, de referentie naar 95, naar de verkiezing.
Terug, ja.
En dan je dress en verkleding, comfort uiteraard uit het feit dat je... altijd model gelopen hebt, dat je ook veel mensen in die wereld kent,
maar
waarschijnlijk.
Maar ja.
Nu, je doet ook zelf veel voor de winkel. Hè?
Alles.
Het is niet dat daar iemand staat en dat jij...
Jawel, nu wel. Hè, want ja, nu tuurlijk, ben ik ook maar... hier. We hebben sowieso een team van 4 verkoopsters, sowieso, want alleen gaat dat niet. Maar zo de inkopen, de facturen, dat doen we allemaal zelf.
Social media ook
allemaal, alles.
Hè, want
alles.
Je bent er zelfs
de
bij wijze van spreken...
ook, alles.
Je bent er bij wijze van spreken zelfs bijna influencer door geworden.
Dat is eigenlijk een feit, ja.
Voilà. Hoe groot is die kracht van sociale media dan?
Dat is niet normaal. Ja. Dat is niet normaal. We hebben een webshop natuurlijk, die we moesten starten toen met corona uiteraard. Want die collectie was toen geleverd en de winkel moest toe. Denk je wij nog nooit zo goed verkocht hebben. Mm-hmm. Maar ook dat moesten eigenlijk zien. Dus de winkel was toe. Die is groot qua oppervlakte. Dus heel die vloer, die lag vol dozen.
Ja.
Elke dag opnieuw.
Ja.
Dat was niet normaal. Dat was niet normaal. Ik zat elke dag alleen toen. Hè, want je personeel was dan... Ja, hè, we konden toen ook niet oprekenen.
Nee.
Oh, ik heb nog nooit zo hard gewerkt als toen. Ik. Ja. Dat was niet normaal. Dus die webshop is toen in het leven geroepen. Eigenlijk dankzij Gert Verhulst, want wij zaten toen de Botenweek ervoor met James en Gert. Dus dank jullie wel, nog eens, daarvoor. En sindsdien loopt die ook fantastisch goed. En het voordeel van social media is dan, als jij iets op de webshop hebt gezet, dat wij ook allemaal shooten natuurlijk, individueel opzetten, en wij posten het dan nadien op social media, van kijk eens, er is een nieuwe collectie.
Dat je direct het rechtstreekse verband ziet tussen...
Dat is niet normaal. Ja, als je daar een link op zet van die webshop, dat is fenomenaal. Maar die vragen dan ook, heb je dat in die maat? Heb je dat nog in die kleur? En stuur jullie ook op? En kan ik langskomen?
Ja,
dat is echt een fulltime job.
Ja.
Dat is echt een fulltime job, ja.
Ja, maar ik denk dat mensen dat soms onderschatten. Tussen aanhalingstekens influencer gegeven.
Ja.
Maar ik denk dat er inderdaad effectief ook gewoon
zo
heel veel werking
krijgt. Zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Ja. En als jij niet direct antwoordt op die mensen... kan jij nog antwoorden?
Ja.
Dan denk ik,
mensen
het is
11:00
Ik zal misschien morgen vroeg, als de winkel open is. Allee, echt waar. Ongelooflijk, ongelooflijk. Ja.
En waarvoor kunnen mensen terecht bij jou in de winkel?
Alles voor dames.
Ja.
Ja, en vanaf juli komt daar nog iets nieuws bij.
Mm-hmm. En kan je daar al iets over zeggen?
Oh, nee, dat gaat nog niet.
Dat is nog niet voor nu, geen primeur van ons.
Dat gaat nog niet. Nee, dat stap je weer af.
En welke plannen heb je nog met de winkel? Welke ambities? Want zoals daarnet gezegd, hij bestaat bijna 10 jaar. Dus dit
jaar
10 jaar.
10 jaar.
Dat wordt ongetwijfeld een feestje, die 10
jaar. Ja, we gaan zeker een feestje doen. Uiteraard.
En welke ambities of plannen heb je nog? Of zeg je van, eigenlijk is het nu...
Met de winkel blijven draaien zoals het nu draait, is eigenlijk ook weer uit Wastouw super, super leuk.
Ja.
Echt plezant. We hebben een heel goed team ook. Een goed cliënteel dat van overal in Vlaanderen komt. Mm-hmm. Nee, ik mag niet klagen. Ik mag echt niet klagen. Dat gaat heel goed. Dus als dit nog een paar jaar zo mag blijven gaan...
Dat is al een gezonde, goede ambitie.
Heel veel dingen naast doen.
Ja.
Voilà.
Oké.
Dat is,
Veronique, ik had het in de intro al over de Veronaissance.
Ja.
Ja, je bent weer alom tegenwoordig.
Ja, gek,
hè? Heb je zelf een verklaring? Hoe
nee,
dat
totaal
ineens komt?
Niet eigenlijk. Maar echt oprecht totaal niet. Met de Verraders en dan de Masked Singer. Nee, met Mummy, je zei het al.
Ja.
Is dat ineens terug begonnen. En elke zender heeft mij letterlijk terug opgepikt.
Ja.
Ik zit nu ook heel veel met de Tafel van Gert.
Tafel van Gert, ja.
Ja, ik weet het niet.
Ja.
Alle zenders nu, ik heb geen idee.
Nee.
Ik heb geen idee.
Soms
ik weet het niet.
Gebeuren onverklaarbare zaken.
Ja, duidelijk.
Nu, je hebt onder andere de Masked Singer gedaan.
Dat is ook fijn.
Ik meen me te herinneren dat je geen zangeres bent, of toch niet geen volwaardige zangeres.
Nee.
Hoe spannend was dat om dat te doen?
Mega.
Ja, dat kan ik mij voorstellen.
Mega, echt waar. Het leuke was dat ze nu wisten dat jij het was, natuurlijk.
Ja.
Dus dat je volledig het
stukje
je ding kunt doen
anoniem,
en
je
gewoon smijten, zot doen, dat is tof. Een masker, toch, je hebt toch dat masker.
Ja.
Dus gewoon smijten, gewoon gaan. Dat is heel leuk. En als je dat dan aflevering na aflevering na aflevering je naam niet hoort vallen...
Ja, dat is de kick,
Dat is zalig, hè.
Ja, wat mij het moeilijkste lijkt aan dat programma, ik snap als je dat stukje anonimiteit nog hebt, dat te doen is, maar op een bepaald moment moet je dat masker afzetten en moet je zo zingen.
Ja, dat was
dat
minder.
Was dat niet het moeilijkste?
Alles plakte.
Ja.
Dat is minder, ja. Ja,
ja dat zou voor mij
dat
dan...
Dat was spijtig, hè, in aflevering 7, dat Karen Damme mij ineens...
Ja.
Maar wel aan de hand van de tips.
Ja.
Gelukkig niet aan de kant van het zingen. Maar dan moeten we dat echt nog eens zingen. Hè? Oh, vreselijk.
Ja.
Ja, dat was niet zo tof.
Of wel, ik had mij voorstellen.
Nee, dat was niet zo.
Ja, je hebt ook aan de Verraders deelgenomen.
Maar pas op, nog even over, de Masked Singer. In navolging daarvan mochten wij ook in het Sportpaleis nog eens live
zwaar,
komen.
Ja, dat waren live shows. Is klopt.
Dat was graaf. Met een motto opkomen, met vuur op podium. Dat is ook
dus je hebt ook het Sportpaleis.
Dat is ook voilà.
Dus dat is ook weer iets van de bucketlist, Sportpaleis.
Dat had ik al gedaan. Ik heb daar een paar keer al gepresenteerd. Dus
maar nu was het effectief optreden.
Nu was het
optreden. Optreden.
Dat was echt graaf.
Ja.
Ja,
dat
was heel, heel tof.
Ik wou naar de Verraders gaan.
Ja.
Hoe was het om dat spel te spelen? Want ik heb u ook in de pre-recording gezegd van, ik kijk daar ook altijd met mijn dochter naar.
Ja.
En dat spel lijkt, en pardon my French, echt wel soms een mindfuck.
Dat is een mindfuck, sowieso. Ah, het voordeel is, je zit daar, het voordeel voor de productie dan, hè, je zit afgesloten met enkel die kandidaten. Je hebt geen horloges, je hebt geen gsm's, je hebt volledig afgesloten ook van de buitenwereld. Dus je zit eigenlijk met dat spel 24/7 in je hoofd.
Bezig,
dus je hebt zo'n schriftje, ik heb dat schriftje onlangs nog eens teruggevonden, dat wij verbouwd hebben thuis. Als je daar nu in bladert, dat is precies een zotte, hè, die daarin schrijft. Echt waar, hè?
Ja.
Dat is niet normaal. S'nachts wakker worden, daar zo mee bezig zijn, maar echt waar, hè? Oh, lampje aan, dat is en daar, maar dat is gebeurd en die hebben dat gezien, dus dat is...
Ja.
Hoe crazy kunnen zijn. Echt waar. Ja, dat is echt zot. En mijn fout is geweest dat ik te veel Bart in vertrouwen heb genomen toen. Ik had er zo 3, 4...
Die een verrader was,
natuurlijk. En ik ging daar alles direct aan zeggen.
Ja.
En dan scheurden ook soms papiertjes zodat ik dingen opschreef. Uit angst dat ik tegen de verkeerde niet zei. Moet ik die papiertjes op mijn Bart? Oh, allee. Vero. Ja. Dus voor hem was ik de beste om daar zo lang mogelijk in te houden.
Ja,
ik ging alles brieven natuurlijk. Ja.
Ja, maar ik denk...
Echt waar.
Allee, jij zal het kunnen bamen. Het is thuis al... Als je naar het programma kijkt, oké, wij weten uiteraard wie de verraders zijn. Maar ik denk als je daarin zit,
anders,
dat het zo
weet.
Onwaarschijnlijk moeilijk moet zijn om ook maar... enige clue te hebben
maar
van...
Ah ja, want ik ging dan op Guy die laatste weken. Als enige. En ik kreeg niemand mee. Ik denk, dan denk ik verkeerd. Ik zie weer spoken. Ik denk, ik zal toch weer fout zijn. Hè.
Ja.
En bleek dat wel, zeg. Godverdikke.
Ja, het is... Wat is dus, als kijker een leuk programma om naar te kijken.
Maar om mee te doen ook wel. Hè. Het is een mindfuck, maar oh zo leuk.
Ja. Oké. Okay. Onlangs heb je dan Ver van huis gedaan. Dat was met je oudste
zoon.
Hoe was dan zo'n avontuur te blijven? Want dat was van Finland?
Maar dat wist je niet op voorhand. Hè.
Maar jullie zijn vanuit
Finland? Wij zijn uit Finland vertrokken.
En dat was dan al liftend?
Al liftend.
Terug
de vier
naar
duo's
huis.
Moesten al liftend, zo snel mogelijk uiteraard, terug naar België geraken. En je krijgt opdrachten voor 2 dagen om die te volbrengen, om punten te verdienen.
Ja.
Maar op dat moment weet je niet waarvoor dat die punten dienen.
Ja.
Maar mijn zoon is nogal ik wou niet zeggen een lui, maar... Wow, ik heb vandaag geen zin om die proef te doen.
Ja.
Ik zeg, kom jong, we gaan wel die proef doen. Dus dat was heel het gaan, op zijn VRO's natuurlijk weer. Dus dat was wel spannend om dat mee hem te doen.
En is dat...
Maar al bij al, en achteraf heeft hij dat ook tegen productie gezegd, vond hij dat wel leuk om dat met mij te doen. Zo.
Ja.
Ook zonder gsm.
Ja.
Halleluja, vond ik al top, zonder gsm met die kerel.
Had hij dan
mag je dan heel ander contact terug hebt? Zo.
Ja, dat was eigenlijk de vraag. Wat, wat heeft dat gedaan voor jullie band?
In uw rugzak. Ja. En, ik had nog nooit met een rugzak op stap geweest. Ik vond dat wel tof.
Ja. En voor jullie band zal dat ongetwijfeld ook...
heel tof. Ik heb tegen de productie gezegd, mijn jongste is nu 11. Binnen 7 jaar, als het programma nog loopt, ik doe terug mee. Ja, ja, ik vind dat, ik vond dat echt, echt fijn.
Ja. Ja, jij bent nogal gestructureerd. Uw zoon blijkbaar iets minder.
Iets,
dat, heeft dat soms niet gebotst tijdens dat avontuur?
Dat heeft heel de dag doorgebotst, heel de week doorgebotst.
Is niet gestopt met botsen.
Ja, ja. Ja, dat is een heel ander dan ik. Ja, ja. Nu nog, hè, die zegt dat ook, hè, van ons mama zal het wel regelen. Ja. Overeinderen we. Dus ja. De veilige haven zeker. Hè?
Ja, ja, dat is de rol van de mama. Helaas, en de papa's. Om dat een stukje op te vatten. Maar soms denk ik, me zo ook netje durven met hun hoofd tegen de muur laten botsen.
Ja, dat heb ik eens geprobeerd. Maar dat is niet goed gelopen. Nee. Dus dat, nee.
Oké, goed. Ja, en dan onlangs de Kilimanjaro even beklimmen.
Even.
Tussendoor. Ja. Heb je daar lang moeten over nadenken? Want dat is toch wel een uitdaging. Dat is niet iets wat je
dat
toch...
Dat stond eigenlijk op mijn bucketlist.
Oké. Okay.
Niet specifiek de Kilimanjaro, maar wel zo'n grote berg beklimmen. Ja. Ja. Zo, echt zo met de pinnen en met gidsen en zo slapen. Dat stond erop. Dus ik heb eigenlijk te snel ja gezegd. Als ze bellen... Ah, ja, ik doe mee! Zonder dat ik eigenlijk wist de voorbereidingen, wat en hoe. Ja. En achteraf heb ik dikwijls gedacht, waarom doe ik dit?
Ah ja, want je zegt net, ik heb graag structuur, ik weet wat er gebeurt.
Ik was goed voorbereid, ook met dat hoogtemachine thuis en allemaal met die tent thuis en geoefend en geslapen. Prima voorbereid, dat is ook het enige waar ik geen last van had, van die hoogte, maar al de rest, oh man. Dan naar de 50 gaan voelde op die moment wel. En dat heb ik wel geleerd. Dat is een hele goede les die ik daar heb geleerd. Vroeger was dat altijd, als er zo toffe dingen waren, of een bucketlist, of reizen, of iets speciaals, dat ik altijd zei, later, laat me eerst maar werken. Mm-hmm. Maar gelijk ik zeg, die 50 staat er. Mm-hmm. En dat is allemaal niet meer als je 20 jaar. Tuurlijk, ik heb al 3 spuiten in mijn knie, ik heb 2 hernia's in mijn nek. En die had ik vroeger niet. En dat heb ik toen wel gemerkt. Van, ik had het vroeger moeten doen.
Ja. Live
dus
in
niks uitstellen,
gewoon doen.
Nu doen.
Ja.
Ja.
Ja. Want heb je eigenlijk soort speciale trainingen moeten? Want,
wij hebben trainingen daarvoor gekregen. Ja. We hebben een fantastische training gehad van Stefan en zo en van Sophie. Ja, top begeleiding gekregen. Ja. Absoluut. Maanden op voorhand.
En hoe was het om dat, want je doet dat samen met andere BV's. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat jullie door zoiets te doen, wel een band, dat er een band ontstaat tussen jullie. Hè?
Wij hebben die beklommen in juni.
Ja.
En ik denk dat wij nu nog in ons groepje, we hebben zo de killertoppers noemen ons groepje, heel origineel, hebben wij bijna dagelijks nog contact.
Ja. Ik kan me voorstellen als je zoiets
dat
doet.
Dat is fenomenaal. Want wij komen eigenlijk uit heel verschillende sectoren, mediagewijs.
Ja.
De helft kende ik niet ervoor, dus dat was in het begin zo wel ongemakkelijk en zoeken. Maar dat klikte eigenlijk geweldig, want die groep, met wie dat je er zei, doet ook echt wel heel veel.
Ja,
echt wel. Maar dat viel enorm goed mee, want je moet daar echt je knop omdraaien op sommige momenten wel. Als je naar het toilet en zo moet en als je moet wassen, Maar dat is fantastisch. Xavier en zo, en Stefanie, allemaal. Ik vind het geweldig,
En bij een bepaald moment echt tegen de limiet of over de limiet moeten gaan?
Ik denk elke dag.
Ja, fysiek, mentaal?
Vooral mentaal.
Vooral mentaal.
Is het zelf een aantal keer tegengekomen, Ja, want die trainingen ook op voorhand, op je loopband, je zit je dan op kiep, zo heel hoog, dat je iemand aan het klimmen bent. Maar dat doe jij in de fitness, wat 3 uur, max 4 uur.
Ja.
En dan kletsnat van het zweet en dan heb je getraind.
Ja.
Maar je bent niet voorbereid dat jij om 2 uur 's nachts moet starten.
Nee.
Tot die namiddag,
Met slaapgebrek, weersomstandigheden,
alles.
Ja,
en vooral geen lucht, hè. Allee.
Ja.
En je zit op de deur, en dat was voor iedereen hetzelfde, in je cocon, dat klopt. Wat er dan allemaal door je hoofd gaat.
Mm-hmm. Ja.
Maar dan neem ik echt...
Hoe vaak heb je het woord waarom gehoord?
Ja. Heel veel. En heel veel huilen en heel veel je eigen tegenkomen.
Ja. Achteraf bekeken.
Top dat ik het gedaan heb. Fantastisch. Absoluut,
En dan zie je pas...
Fantastisch,
Hoe ver dat je zelf kan pushen, hè, soms.
Maar je kunt meer dan je denkt.
Absoluut.
Ja.
Ik denk dat inderdaad, ik denk dat een mooie boodschap is.
Ja.
Nu, Veronique, voordat ik je laat gaan, wat mogen wij nog van jou verwachten in de nabije en niet zo nabije toekomst? Heb je nog plannen, ideeën?
Dit jaar in ieder geval nog heel veel.
Ja.
Ja.
Maar ik kan nog niet veel vertellen, zie ik.
Nou, dat was lastig, hè? Nee. Nee, ik... Oh, nee,
maar
ik
we gaan jou nog op tv zien.
Het is zowel tv-gerelateerd als niet tv-gerelateerd. Oh, okay. Jij stelt moeilijke vragen.
Ja, excuses.
Ik mag daar eigenlijk nog niet te veel over vertellen.
Nee, maar dan...
Maar er komt nog wel wat.
Oké, maar dan ga ik je niet verder in een hoekje duwen.
Nee.
Ik ga het hier behandelen. Ik wil je gewoon nog een keer heel erg hard bedanken om hier te zijn. Om deel te nemen. En ik wens je nog heel veel succes in alles wat er dan nog dit jaar mag komen.
Dank je wel.
Zo, dat was het alweer voor deze aflevering van Oog in Oog. Wil je meer horen? Abonneer je dan op deze podcast. En neem zeker ook eens een kijkje op onze website www.krelan.be/podcast om ook onze andere podcast te ontdekken.